Geliefde gemeente, hartelijk welkom ook op deze eerste kerstdag. Weer een zondag erbij, zou je zeggen. En wij hopen dat de Heer ons rijkelijk zijn zegen wil schenken bij zijn woord. De prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, het bekende Lucas 2. En ik lees u daar als samenvatting het zevende vers nog eens uit voor. Lucas 2 vers 7. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken, legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Tot zover. Wij letten op, hij, dat wil zeggen, God, laat zich zien. Het is te begrijpen dat veel mensen zich van het kerstfeest hebben afgewend. Want het kerstfeest, dat woord komt in het oorspronkelijke ook voor. Wij kennen het woord utopia nog voor. Het is iets wat eigenlijk niet past in de gewone gangbare dingen en gebeurtenissen. Het is allemaal zo vreemd. Er is eigenlijk geen plaats voor. En dat wordt ook duidelijk uit de tekstvers, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. Maar om nog even op terug te komen, wel begrijpelijk dat christelijke mensen en onchristelijke mensen zich nogal fel hebben afgezet tegen ons kerstfeest. En daar hebben ze ergens groot gelijk. Je zou zeggen, wat heeft nou kerstfeest te maken met een kerstboom? Je ziet overal, zie je ze in de huizen, maar de mensen trekken de schoenen niet aan, de meeste tenminste niet, om naar de kerk te gaan. Maar goed, al gaan ze dan ook naar de kerk, waar gaan ze voor naar de kerk? Ja, zelf, het is toch wel vertederend, het is toch wel, ja, een soort feest rond een nieuw begin. Klein kindje wat geboren wordt. Een moeder daar ergens in Bethlehem. Nou ja, de rest van die achtergrond en van alles wat ermee samenhangt, dat weten we nou zo precies niet. Maar goed, daar gaat het even niet om. Het gaat even om de sfeer. En als we dan thuiskomen, dan is er lekker eten, er is nog extra eten enzovoorts. En welk knopje ook aandraait, overal schallen totdat je er misselijk van wordt, de kerstliederen om je oren. Ach, ik weet, het is op zijn tijd wel mooi. Daar zeg ik niks van. En ik vind het prachtig als onze kleine kinderen mooi zingen, of de kinderen der gemeente. Tuurlijk wel. Ik wijs even op de uiterste. Het lijkt me of dat je nou welke knop, zei ik al, welke zender, alles doet mee. De ene beetje vrolijker dan de ander, de ene beetje ritmischer dan de andere, maar het is groot feest. En een wat stem. Kun je dan begrijpen, als mensen, christelijke en onchristelijke mensen, dat op een gegeven moment zien, daar doorheen kijken, dat ze zeggen, walgelijk, bah, daar word je akelig van. Wat is dat nou? Wat heeft dat nou nog te maken met de werkelijkheid? Ja, ik kan dat ergens goed begrijpen, alleen. Weet je, wij vergeten zo vaak dat we zelf ook deel uitmaken van het geheel. dat we, al is het misschien niet in die overdaad bij Gods misselijk van wordt, in dat zwelven en drinken, al is het misschien niet op die manier, dat we toch allemaal wel een klein beetje meedoen. En ik zou toch niet als een soort zedemeester willen zeggen of durven zeggen, oh, pas op, er zijn zoveel arme mensen, er is dit, er is dat, je mag niet dit, je mag niet dat, je mag niet zus. Ik denk dat we daar ook wel een klein beetje nuchterheid voor nodig hebben. Maar toch, als je de schrift mag lezen, als we mogen luisteren, dan begrijp je zelf wel. Of dat je nou christelijk of onchristelijk bent, maar kerstfeest kun je niet maken. Wat wij ervan maken, dat is het niet. Maar wat God gemaakt heeft, dat is het. En stel je voor, dat God dwars door al die poespas heen, dwars daardoorheen christelijke en onchristelijke mensen, nou eens iets zou laten ervaren, geloof. Van het wonder, God heeft zich laten zien. God is in ons midden gekomen. En dat kan. Of dat we het wat beter hebben of wat slechter hebben, dat kan. Dat is het werk van God. Die komt zo in een donkere nacht bij een stelletje herders, een engel. U is deze geboren. En God zorgde ervoor dat toen ze weer teruggingen naar de kudde, toen loofde en prijsde zij God. En dan zou het misschien bij ons wat kalmer aangaan. Ik bedoel, misschien dat we niet zingend de kerk uitgaan. Maar dat de lofzang stilheid op God mag zijn. Dat er toch iets is van die innerlijke verwondering. Omdat wij hebben gehoord. En God geeft ook gehoorzaam. Als ik dat probeer een klein beetje dichterbij te brengen, dan doe ik dat even kort aan de hand van wat hier geschreven staat. Dat weten wij allemaal misschien al. Dat hebben we al meer gehoord. Elk jaar wordt mij, het is mijn gewoonte om op de feestdagen zelf vaak het kerstevangelie te overdenken. Dus dat is voor u misschien niet nieuw. In die dagen dat Johannes de Doper geboren werd, en dat erover gepraat werd, op het gebergte van Judea, wat zal dat voor een kind worden, want je weet dat wel van Zacharias en Elisabeth. In die eigenaardige dagen waar de wereld vol was van beweging, net als nu, geschiedde er iets. Sommige bijbels of bijbelvertalingen die laten zo'n woord weg. Of ze gebruiken het zo nu en dan is, omdat ze het overbodig vinden. Die zouden bijvoorbeeld zeggen, in die dagen ging er een gebod uit van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven moest worden. Dit is overbodige luxe. Het geschiedde in diezelfde dagen. En notabene, dat staat telkens weer. Telkens komt dat woordje weer voor. Bij de herders ook, het geschiedde. Als de engelen van hen wegvaren. Wel een keer of drie. Dat is fout.
als hij zoiets weglaat. Het lijkt wat simpeler, wat zakelijker, maar in feite doen we daarmee tekort aan het woord van God. Weet je waarom? Als er in de Bijbel gesproken wordt en het geschiedde, dan betekent dat het woord wat God spreekt, wordt waar. Het krijgt gestalte. Het wordt zichtbaar. Dat het woord geschiet, dat kun je opmaken uit Genesis 1. En God riep licht. En er was licht. Hij spreekt en het is er. Daarom moet je altijd oppassen om wat in onze ogen overbodig lijkt. Vooral voor moderne zakelijke mensen. Omdat ze wel. Want daar gaan we zoveel verloren. Van het wonder van het woord dat gestalte krijgt. Het woord dat vlees wordt. De geschiedenis die God schrijft, dwars door alle menselijke geschiedenissen heen. En God doet dat op zo'n manier. Nou, ja, dat je het eigenlijk niet ziet. Want die geschiedenis van God is aan de ene kant een onuitsprekelijk wonder en aan de andere kant gaat het er allemaal zo, ja, zo naartoe dat de wereld er niet van op zijn kop staat. En dat er schijnbaar niets verandert aan al die toestanden. En dat het vechten en schieten en roven en moorden en noem maar op, gewoon doorgaat. Dat is moeilijk. Dat is nou het moeilijke van, ja, het ondoorzichtige. Waar zoveel mensen mee lopen. Nou, wat merk je er nou van? Nou ja, nou er weer een hoop gebeurt in Europa, in Oost-Europa. Hè? Gebeurt er dus wat goed, maar anders, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat zie je er nou van? Dat is altijd dat dreigende gevaar. Ik wil iets zien. Maar, ik wil niet zien. Naar beneden. Ik wil niet zien dat God nou juist gekomen is. Hier. In de stal. Kijk. Dat is nou juist het feit. Onze manier van zien. Waaruit we mogen concluderen. Wat hebben wij nodig? De Heilige Geest. Dat die ons eens een ogenblik laat zien. Door het geloof. Anders zien we niks. Dat kan. God kan in één ogenblik het ons geven. Dat kan hij hierdoor doen. Door dit stukje uit het woord. Hij kan het heel eenvoudig doen. Ik heb dus verteld die doorbraak van de hemel, van God in ons mensenleven. Dat is soms zo. Nogmaals, ik heb het al eens gezegd van die mensen daar in Pennsylvania, waar in de 30e jaren een uitgebreide mijnbouw had. Het is storten. Heel diep onder de grond stortte zo'n mijnschacht in. En de mensen groeven om die mensen te bereiken die daar opgesloten zaten. En ze konden niks vinden. Helemaal niets. Geen teken van leven.
Toen sloeg de stemming op. Ze werd boos, grimmig. Vrouwen huilden, kinderen schreeuwden. Mannen pakten met een grote dreiging in hun ogen een knuppel of weet ik wat. Ze zouden die directie, zouden ze wel eens te pakken nemen. Want die zijn de schuld, moeten ze maar betere spullen, betere veiligheidsmaatregelen. Misschien hadden ze ook wel gelijk hoor, die mannen in die 30er jaren, was het allemaal zo mooi nog niet. Nog niet trouwens. En toen wouden ze oprukken naar het kantoor. En toen opeens in die dreigende stilte voor de storm, dat kleine meisje, dat begon te zingen met zo'n helder bevend stemmetje. Een vaste burg is onze God. Een toevlucht voor de zijde. En toen de man die ernaast stond begon mee te zingen. Al drukt het leed, al dreigt het lot. Hij doet zijn hulp verschijnen. En tenslotte zongen ze allemaal. Met tranen in hun ogen. Van die God die wonderen doet. Ze pakten de schop weer op en de houwelen. Ze gingen terug en graven. En opeens hoorden ze kloppen. Daar kwamen ze boven de grond. Gered. Kijk. Daar zie je weer zoiets. Wat kan God toch opeens doorbreken in dat benauwde, in dat woedende bestaan van mensen. En ik kan er een klein kind voor gebruiken. En ik kan 1000 anderen meenemen. Zo wonderbaar van God. Straks horen we nog van die herders, die gingen ook. En ze vertelden het aan iedereen. Hij is geboren. En de mensen verwonderden zich. In die dagen was de keizer van Rome een soort halfgod. In die tijd kwam de keizerverering sterk op. Die keizers, die liet de munten slaan, penningen slaan, daar stond op, in onze woorden, heiland der wereld, licht der volken, daar stond op het woordje Adventus. Aankomst, hij komt eraan. In die tijd, was een wonderlijke tijd, Augustus, was hoog vereerd mens, omdat hij de vrede in dat Romeinse imperium had weten te vestigen. Net, maar daar moet je weer oog voor krijgen. Net alsof de boze, alsof de Satan bezig is om in deze tijd de mensen te prepareren, te indoctrineren. We hebben een heiland. We hebben een licht. Het is overal vrede. Weliswaar op bloed gegrond. Een rijk gevestigd door macht. Door de legioenen, soldaten. Maar voor die tijd toch een buitengewoon iets. Dat van zee tot zee vrede heerste. hier en daar uitbarstingen van geweld, net als nu, maar geen grote wereldbranden. Merkwaardige tijd. De dichters in die dagen die zongen prachtige liederen in lentetijd, alsof er iets in de lucht hing. Augustus, de verhevene, de goddelijke. Er gebeurde ook in die tijd merkwaardige dingen. Het gebeurde als zo'n keizer zijn adventus had, dat hij aankwam in een stad voor een bezoek. Dat mensen die jarenlang met een kruk gelopen hadden, die gooiden de kruk weg en die liepen en die sprongen. En het gebeurde dat fonteinen die al jarenlang droog stonden, begonnen opeens weer water te geven. Merkwaardige tijd. De mensen hebben dat natuurlijk niet beseft. Maar als wij bedenken dat de boze altijd bezig geweest is om de komst van het koninkrijk, om de komst van het kind, om de komst van de koning der koningen te verijdelen, om dat tegen te werken, dan zeg ik, wat een meesterlijke zet is dat geweest. Om in die tijd zulke dingen te creëren waar de mensen de oren van tuiten. En dat iedereen het gevoel had. Reden, reden en geen gevaar. Maar het bleef ergens toch een rijk. Dat Romeinse imperium, het bleef een rijk in stand gehouden. Door de macht. Door de soldaten. Door de politie. En nu heeft die keizer Augustus, die goddelijke keizer, die heeft een bevel uit laten gaan, een dogma, een besluit, dat de hele wereld beschreven moet worden. De hele wereld, ze hadden toch nog niet de hele wereld. Nou, dat hadden ze niet, inderdaad, letterlijk hadden ze niet de hele wereld. Ze hadden Amerika niet. En ze hadden ook zoveel landen niet. Maar toch, weet je waarom dat er staat? Dat woordje wereld. Nou, zo denken nou die goddelijke keizers. Zo denken nou die dictators. De hele wereld is voorbij. Al hebben we dat misschien nog niet de helft, maar de andere helft komt wel. Dat is ons denken. Daarom is het zo vermakelijk als je gelooft. Als je gelooft dat ondanks alles dat God regeert, als je die grote potentaten ziet duikelen, ja, je moet er misschien ook medelijden mee hebben. Maar je ziet ze duikelen, je ziet ze van het toneel verdwijnen. Miljoenen mensen hebben ze in hun greep gehouden. Die man. Als die een dogma succes noemt, die man nou uit Roemenië, als die een dogma uitvaardigde, honderden duizenden dorpjes, de bulldozen erin, allemaal naar de stad. Als je als vrouw geen of te weinig kinderen baarde, kreeg je straf, grote straf. Want jij moet meewerken. Jij bent een stukje van de staat. Jij moet meewerken aan mijn macht.
patiënten, psychiatrische patiënten, die werden als beesten behandeld. Vreselijk. Hoeveel mensen dat er een einde aan hun leven maakten in die laatste jaren, toen het steeds erger werd. Dat is gewoon onbegrijpelijk. Die zagen niet meer, die waren door wanhoop overvallen. Opeens, nou zeg ik niet dat het allemaal zo christelijk is, dat moet je van mij niet verwachten. Maar opeens zegt God, stop. Al is de geheime politie vier keer zo sterk, vier keer zo groot, stop. Al worden de kinderen in de ziekenhuizen neergemaaid en op de straat, stop. Helpt niet meer. Hier gelden geen getallen meer van getal, sterkte enzovoort. Hier geldt alleen, stop. Ja, dan zeg je, ja, dat kan toch niet? Dat bestaat niet. Als ze dat tegen je gezegd zou hebben een jaar geleden, twee jaar geleden, dan zou je gezegd hebben, ja, dan moet er nog heel wat water door de Rijn stromen. Ja. Maar kijk, wij kijken aan tegen de buitenkant. Wij kijken aan tegen de tanks, tegen de geweren, tegen de machthebbers, tegen de grote schreeuwers, die zeggen dit en dat en zus en zo. Daar kijken wij tegenaan. Net als hier. Die keizer Augustus, die geeft een bevel dat de hele wereld, hij heeft de hele wereld nog niet, maar dat is wel zijn idee. Hele wereld. Die moet beschreven worden. Niet voor een dienstplicht of iets dergelijks, maar het was meer een belastingkwestie. Er zijn meer van die bestrijdingen geweest. De eerste bestrijding is die van als Cyrenië over Syrië stadhouder was. Er zijn er meer geweest. Het ging om een soort, nou ja, laten we zeggen, onroerende goedbelasting. Er is niks nieuws op de aarde. Een schatting van wat jij had aan grond of huis of bezit. Dan komt het makkelijker. De belasting over geheven worden. Deze man geeft een bevel. Bestaat niet. God bestaat keizer Augustus. Die deed het gebod. En dan gaan de mensen. Het is een hele toestand. Want je moet uiteindelijk naar de plaats waar je geboren bent. Zoals oorspronkelijk Israël. Elke familie zijn eigen stukje grond had. In die bepaalde landstreek. Provincie. Zo moesten ze daar allemaal naar terug. Door de loop der tijd waren natuurlijk veel mensen verhuisd. En door al die toestanden van die overheersingen en die oorlogen die erachter hem lagen, nou ja, was het allemaal heel anders geworden. He, in Judea die woonde in Galilea bijvoorbeeld. En de Galileër woonde misschien wel in Juda. Het was een hele verstrooiing eigenlijk. Dat kwam zo nou niet meer. Net als dat jij misschien terugdenkt als je stamboom nagekozen zou hebben. Hé, wij komen eigenlijk uit Sanneveld of uit Utrecht of naast daar. Dat jouw opa daar nog een stukje land heeft gehad en zo. En een huis, dat weet je niet. Dat geld was voorbij. Hier onder Israël was dat nog niet voorbij. Daar was toch nog een zekere kennis, een zeker bewustzijn van, wij komen daar of daar vandaan. Wij zijn uit de stam van Juda, uit de familie van David, of noem maar op. Waarom? Ja, de mensen die wachten toch nog op de Messias, die alles terecht zou brengen. En dan gaan ze. Dan moet je niet denken dat die mensen allemaal zo blij en zo gezellig op reis zijn gegaan. Wel nee. Er zijn mensen vooral bij de Zeloten, dat waren van die vrijheidsstrijders, weet je wel, van die ondergrondse. Oh, die hebben gevloekt, die hebben het gesaboteerd, die hebben van alles en nog wat overhoop gehaald. Wat denkt die vent wel? Hoor Israël, de Heer uw God is een enig Heer. En dan die man daar in Rome. Er is gevloekt, er is gescholden. Het is allemaal zo ontzettend menselijk, zo verwarrend, zo, ja. Is dat nou kerstfeesten? Dat heeft nou met kerstfeest te maken. En er staat er zo pijntjes tussen geschreven. Iedereen moest naar zijn eigen stad, maar de heel van heel vroeger. En Jozef ging ook op de Galilea uit de stad Nazareth. Die timmerman die was in Galilea terechtgekomen. Dat was niet zo'n beste streek, maar er was blijkbaar nog wat werk. Doordat die Herodesen daar nogal wat bouwwerken lieten uitvoeren. En nou ja, daar zat nogal wat voor de bouwvakker, was daar nogal wat te verdienen. En die is daar terechtgekomen. En die gaat daar, deze prins uit het huis van David, uiteindelijk qua afkomst was hij uit de koninklijke slag. Die gaat daar met zijn vrouw, die een kindje verwacht, gaat hij op weg naar Bethlehem. Naar een broodhuis. Bethlehem betekent broodhuis. Dat oude Bethlehem Ephrata, zijn geen klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Daar gaat hij naartoe. Daar, bij Bethlehem, waar, ja, wie was dat? Dat was Rachel. Dat was Rachel. Die vrouw van Jacob, weet je wel, kinderen? Jacob werd bedrogen door zijn schoonvader Laban. Jacob had liefde voor Rachel. Hij wou Rachel ontzettend graag tot zijn vrouw hebben. Maar Laban, die wou daar een slaatje uitslaan en die hield hem voor de gek en die gaf hem Lea. En toen liet hij hem nog 7 jaren werken voor Rachel. Maar ik moet zeggen, Jacob die hield zoveel van Rachel, hij had het ervoor over. De profeet zegt, Jacob werkte 7 jaar om een vrouw. Dag en nacht was hij bezig. Dan moest hij toch een liefde hebben. Maar jullie weten ook dat die Rachel, die kreeg geen kinderen. En daar was ze vreselijk verdrietig om. Jacob ook, maar Jacob werd ook wel eens boos. En toen eindelijk, toen kwam er een kind. Die heette Jozef. Hé, het is ook een soort Jozef. Ja, net zoiets als hier. Hier is ook weer een Jozef. En straks... Als de Heer Jezus in doeken gewikkeld wordt, als die dood is, dan is er ook weer een Jozef. En de Maria. Die zit te kijken. Maar goed, die Rachel. Die zei toen dat eerste kind geboren werd, ik noem je Jozef. Dat betekent, de Heer geef me er nog één bij. Ze was heel blij dat ze een zoon had, maar ze wilde ze vraag nog eens. En dan loop van tijd gebeurde dat. Ze was weer in verwachting. En toen waren ze in de buurt van Bethlehem, Ephrata, en opeens begonnen de wegen. En Rachel die had het zo bang en zo benauwd. Het ging niet goed. Het was er een vrouw. En die zei, stil nou maar, schreeuw nou maar niet zo. Want dit kind dat zul je ook hebben. Het gaat wel moeilijk, maar hou vol. Maar opeens. Riep Rachel. Ben Oni, smartkind, kind van een ongeluk. En toen stierf ze. Misschien heeft ze nog gehoord dat haar man, Jacob, dat kind aanpakte en zei: nee, geen smartkind, geen Ben Oni.
maar Benjamin moet hij heten, zoon van de rechterhand, kind van de hoofd. Toen was Rachel dood. En toen heeft Jacob daar een hele grote steenhoop opgericht. Als een ereteken, een herinneringsteken aan zijn liefste Rachel. Smartkind. Hey. Daar komen weer een paar mensen aan. Sjok, moe. Van de lange reis. En net als bij Rachel, de tijd wordt vol. Vervuld, dat betekent de tijd wordt vol. Dat is een mooie uitspraak. De dagen werden vervuld. Ze werden vol. Dat het gebeuren zou. En opeens zijn paarden haar eerst geboren zoon. God, wie heeft er nou erg in dat God Augustus inschakelt? Dat God een inschrijving voor de belastingplichtigen gebruikt? Om Jozef en Maria naar Bethlehem te brengen. Maar als je goed luistert, hoor je nog die moeder schreeuw in de lucht hangen. Kind van een ongeluk, smartkind. En dan ligt ze begraven. Als je goed luistert, dan hoor je daar nog die herdersjongen zingen. David, toen hij nog jong was, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla toch de zonde nimmer ga, die mijn jongheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid eer te geven. Het is allemaal daar. En als je goed luistert, dan hoor je nog een oude moeder. Die is met haar schoondochters, is alles kwijt. Haar man is gestorven, ze waren geëmigreerd. Omdat het zo'n hongersnood was bij Bethlehem. En toen kwamen ze in Moab en toen is de man gestorven. Twee jongens zijn gestorven. En één schoondochter ging mee. Want opeens begon ze zo te verlangen naar Bethlehem. Want ze had gehoord dat de Heere weer goed was voor zijn volk. Dat er weer brood was. En toen is ze gegaan. En toen kwam ze binnen, oud en grijs, met haar hoofd naar beneden. En de mensen keken achter de gordijntjes en die zeiden, is dat Naomi? Die is veranderd. En er waren van die kwaaie brekels bij die zeiden, had ze maar niet weg moeten gaan. Naomi hoorde het. Die hoorde het gefluister. En ze zei, noem mij maar niet langer Naomi. Dat betekent liefdevolle. Noem mij maar Mara, bitterheid. Dat betekent bitterheid. Net als dat je een slokje neemt dat zo bitter is als gauw. Zo ben ik, ze. Want vol ging ik weg met mijn man en mijn jongens. En nou kom ik ledig terug. Ik heb niks meer. Niks meer. En
weet jullie kinderen, daar is toen later een kindje geboren. De grootvader van David, Obed.
Kijk,
de Heere God, die werkt heel wonderlijk. Deze mensen komen ook uit Bethlehem. Oorspronkelijk.
Ze zijn weggegaan.
Maar de profeet die heeft gezegd, Bethlehem Ephrata, je bent maar een klein dorpje, een klein stadje, maar bij u zal geboren worden.
Daar zijn ze. En precies op tijd.
Zijn vader, haar eerstgeboren zoon. Dat ging niet vanzelf. Dat heeft ook pijn gedaan. Een vrouw, zij heeft het gevecht gekend om het leven. Wat een man zo niet weet en niet in kan komen. Al is hij erbij. Het leven, de strijd om het leven.
Altijd maar door.
Er staat haar eerstgeboren zoon. En hij is de zoon van Gods rechterhand. Al heeft Maria pijn, al heeft ze gezucht. Het is haar eerstgeboren zoon en het is de zoon van de Vader. God uit God en licht uit licht. Maar dit is het heil. Ze baarde haar eerstgeboren zoon. Dat wil zeggen, het is toch echt ook haar kind in haar schoot gegroeid. Vlees van haar vlees en been van haar been. God in Christus komt zo dichtbij.
Dichtbij.
Hij komt zo onder ons. Dat geschreven staat, ze waren haar eerstgeboren zoon.
Waarschijnlijk zijn er later nog meer kinderen geboren.
Maar nee, die weg is haar eerstgeboren. Het is God zoon. Hoe kan dat? Dat kunnen
we niet begrijpen.
De engel had gezegd, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen en de Heilige Geest zal overkomen. Daarom dat Heilige dat uit u geboren zal worden, wordt God zo genaamd.
Vlees.
Eenzaam. Eenzaam, ja. Bij Johannes de Doper waren er nog legio mensen die praten, die kwamen. Gefeliciteerd, Elisabeth, die had dat wel gedacht. Hoe oud ben je nou? 60, zeg ik. O, is het mogelijk, en dan nog een kind gekregen. Wat zou dat voor een kind zijn? Wat zou de Heere daarmee voor hebben? En toen ze een naam wilden geven en ze zeiden de buren die binnen waren komen stormen. Zacharias, nog een klein Zachariasje. Toen zei Elisabeth, nee, hij moet Johannes heten. Er is niemand die zo heet bij jullie. Vraag het eens aan zijn vader. Ja, die kan niet praten. Oh, geef hem een schrijftafeltje met een beetje was erop en een pennetje. En daar schreef hij, Johannes is zijn naam. Nee, de mensen keken nog verbaasd. Ja, Johannes betekent genadegave. Genade van God. En hier, nou op dit moment is er niemand. Ze zitten niet tussen de kennissen in Nazareth. En Jozef is de vader, maar hij is de pleegvader. Hij had eerst Maria in de steek willen laten, omdat hij had gedacht, mijn lieve Maria, die heeft het met een ander gehad.
Hoe kan dat wel? En toch zal ik het niet tegen de ouderlingen zeggen. Ik zal het niet zeggen, want ik hou toch zoveel van haar. Ik ga maar stilletjes weg. Ik ga maar weg. En toen was in een droom de engel gekomen en die had gezegd, Maria, of Jozef, wees niet bang, wees niet bevreesd, Maria. Er is geen andere man in het spel. Dit heeft God gedaan. En toen was Jozef gehoorzaam geweest. Maar probeer je, neem de plaats. Als je nou als man en vrouw samen een kind krijgt, dan heeft de vrouw de strijd om het leven. Maar je weet als man toch, en dat geeft een stukje verbondenheid. Daarom als het kindje geboren wordt, is het goed als je de hand vasthoudt van je vrouw soms, hè, net als de gewoonte is. En dan knijpt ze misschien wel heel hard in je hand. Want het is van jullie samen. En het is net alsof je ook iets van de pijn voelt en je zucht ook mee. Maar dit is hier anders. Jozef zou ook wel een beetje verlegen zijn geweest. Wat komt er nu? Jozef zou eerbiedig zijn geweest. Een engel had tot hem gesproken. Jozef is een zorgzame man, maar toch dat is vreemd. Wat zullen op dat moment de toch gevoelens door Maria zijn heen gegaan? Wat zal toch dit kind? Het is Gods kind. Het is mijn kind. Het is niet Jozefs kind, maar hij wordt toch aangemerkt als de vader. Hij wel. Het is iets voor ons samen, maar het is niet van ons samen. Wat moet je er nou over praten? Ach, kijk nou eens daar. Daar staat die Jozef weer wiedig. Maria, kan ik iets voor je doen? Neem het kindje maar. Geef het kindje maar aan. En geef de doeken maar aan. Dat moet je niet direct zien als iets armoedigs, dat is gewoon. Als je niet in doeken werd gewikkeld, dan was dat een teken van grote schande. Van armoede. Van niet erkenning. Kind wat je liever niet had. Een kind wat niet echt erbij hoorde. Maar dat betekent wel, als dat kind geboren is, en als Maria moe nog en bleek, zonder waakster, als Maria dat kindje omwikkelt in de doeken, betekent dat wel, God, o God, bent u zo gekomen, hebt u zich zo laten zien en inwikkelen in ons leven, in onze nood, in onze vloek, in onze tranen. God, laat u zich zo zien. Niet zoals Augustus daar in sterre Rome op een gouden troon. Niet zoals een of andere generaal die staat te commanderen. Maar laat u zich zo zien als een kind dat in de doeken gewikkeld wordt. Is dat al een stukje van het zwaard dat door de ziel zal gaan? Want straks is er weer een Jozef en een Maria. En die zullen hem van het kruis afnemen. Jozef. En Nicodemus. En dan zullen ze de doeken om hem heen wikkelen.
Pas als het opstanding is, dan ligt alles opgerold in het graf. Dan is het gewonnen. Nu nog niet. Ingewikkeld in de toekomst. God, kun je nou dat oude vriend begrijpen of aanvoelen? Kom, verwondert u hier, mensen. Ziet wat God nog heeft gedaan. Groter kan het niet. En minder kan het ook niet. Als onze eer. Ik deug niet. Van het begin tot het einde. Hij komt in het begin. Ontvangen en geboren uit die maagd Maria. En dan legt hij neer in de kribbe. Waarschijnlijk is dat een sleuf geweest uitgehakt in de rots. Het kan ook een beetje op een plateautje geweest zijn, iets uitgehakt tegen de ratten en andere ongedierte. Maar waarschijnlijk is het dat wel geweest, een sleuf in de grond. Daar legden ze hem in neer. Ze legden hem neer. Het oorspronkelijke woord doet wel denken aan een beweging. Zo. Ik dacht, wat gek zou het dan misschien toch geweest zijn, zoals ik ook wel een plaatje heb van een houten kistje dat aan twee touwen zo hing om ruimte te besparen. Gebeurde dat wel? Dit is een soort hangplantje. Maar toen dacht ik opeens, nee, het is vast toch wel die uitgehakte sleut geweest in de grond. Maar dat het woord iets te maken heeft neerleggen met een opwaartse beweging, dat komt van Psalm 22. Daar staat, zij wierp mij reeds op u in barensmart, gans onbevreesd. Ik mocht nauwelijks het licht aanschouwen, of gij, o bron van mijn vertrouwen, gij zijt mijn God geweest. O God en mens, dat wonderlijk in de krib. En het zal misschien een beetje romantiek zijn, een beetje sentimenteel, maar van de oudste tijden af is de stal in verband gebracht. Al was het niet de stal misschien waar wij ons zo de voorstelling van maken. Maar van oude tijden af is er een voorstelling geweest van de os en de ezel. Ik vind het wel goed dat die erbij getrokken zijn. Want een os kent zijn bezitter en een ezel, de kribben zijn de zeren. Maar mijn volk kent mij niet. Er was een plaats in de herberg. We mogen dus in ieder geval uit leren dat een goed hotel was niet. Het was toch, al is het dan misschien niet geweest zo'n stalletje zoals men dat zich tegenwoordig al later in de gedachte heeft. Het is in ieder geval minder. Daar kun je van het aan. Er was geen plaats. Daar valt een nadruk op. Er was geen plaats. Als je nou heel die constellatie aanziet. Al die miljoenen mensen die in beweging zijn. Al die mensen die grommend en nijdig een lange reis moeten maken. Die grote keizer die maar zegt en het gebeurt, maar ja, zoek het maar uit. En dan een moeder die in verwachting is, ook dat nog, dat brengt ook weer zijn werk mee, zijn zorgen mee. Ja, zo is mensen. Maar in feite is het een profetie. Er is geen plaats voor. Voor dit kind is geen plaats. Voor die God die vlees wordt, nou, zien we niet zitten. Ik denk, stel nou voor, daar zit ergens op het platte land met 10 of 20 graden onder vorst, onder nul, daar zit misschien ergens in die landen waar het zo'n toestand is, een moeder En haar kindje is erg ziek en gaat sterven. Vreselijk van de toestand. Kunnen wij ons niet indenken? Ik zoek nergens naartoe. Het ziekenhuis niet. Bij de kliniek niet. Er is niks. Een moeder. Moeder houdt veel van het kind. En opeens. Ze heeft nog één kaarsje. Een stompje. Er is geen stroom. Er is geen gas. Een kleine kaars. Steek ze aan zo. En het kleine lichtje valt zo in de oogjes van het zieke, stervende kind. En er komt opeens een glimlach. En moeder denkt aan het oude evangelie. Er was geen plaats in de herberg. En laten we zeggen, die moeder gelooft. Ze pakt het kindje in haar arm. Dat zieke, stervende kindje. En ze zegt, kind, ik kan je niet missen. Maar toch geef ik je over. Ik laat je los in Gods hand. Want er is een kind geboren in Bethlehems stal. Christus de Heer, om jou, kindje, tot wederziens. Dat is een stukje kerstfeest. Ja, maar het kan ook bij ons, als zo'n licht straaltje naar binnen valt. God laat zich zien, daar. Ingewikkeld, neergelegd, en dan moet hij alles doen, alles, voor zijn moeder zorgen, voor zijn vader zorgen, en voor nog miljoenen mensen zorgen, de straf die ons tevreden aanbrengt, was het hem, vader. Hij heeft, zul je het ook voor jezelf zo mogen zeggen, hij heeft mijn krankheid op zich gelaten. Amen.